Waar wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, als gevolg van bijvoorbeeld Hebreeën 4 en Hebreeën 10, daar is de consequentie voor onze aardse positie dat wij terechtkomen inderdaad buiten de legerplaats. Of, nog anders gezegd, wij vinden in ieder geval in twee gedeelten in deze Hebreeënbrief de praktische oproep om te naderen tot de troon der genade, die van het nieuwe verbond en die in de hemel zelf dus, want in onze dagen ligt dat gelijke. Maar hier in het laatste hoofdstuk vinden wij weer een oproep, en nu is het niet een oproep om te naderen tot de troon der genade in de hemel, opdat we zouden delen in de dienst en de heerlijkheid van Christus, maar nu is het een oproep om tot diezelfde Heer te naderen, maar nu is een positie als de verworpene der aarde. Of hoort dat er niet bij? Nee, dat is een ander lied, geloof ik, hè? Even rondkijken. Wat voor vlees we de kuip hebben vanavond. Maar goed, hè. Maar in ieder geval, het is een oproep om te naderen tot degene die door de wereld inderdaad verworpen werd, en in het bijzonder door het Jodendom. Buiten de legerplaats dus. Dus staat er, daarom, vers 12, heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. En let op wat er staat allemaal, hè. Een heleboel, hè. Want eerst volgt natuurlijk meteen de toepassing, namelijk zo. Daarom zo, dat zijn die woorden die in de Bijbel gebruikt worden om twee dingen aan elkaar te koppelen. Hè. Daarom, heeft hij buiten de legerplaats gebeden, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, want hij droeg smaadheid buiten de legerplaats. Maar hij deed dat niet alleen toen hij stierf, maar hij doet dat nog. Tot in onze dagen aan toe. Dat staat er ook feitelijk, maar dan moeten we iets langzamer lezen. Er staat in vers 12, daarom heeft ook Jezus, en de vraag is waarom? Wat staat erachter? Het was al genoeg eigenlijk, maar dan wordt het echt moeilijk. Maar om die al te moeilijk te maken staat er dus nog een keer bij. Er staat daarom, waarom dan? Wel, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen. En wanneer zou hij dat doen? Ik gebruik maar precies dezelfde term. Hij zou door zijn eigen bloed zijn volk heiligen. Wanneer zou hij dat dan concreet doen, dat volk heiligen? Nee, het is niet als strikvraag bedoeld, maar eens kijken of we goed lezen. Wie is zijn volk dan? Wij. Sinds wanneer worden wij geheiligd dan? Ja, sinds de opstanding tot in onze dagen aan toe. Dat wil zeggen, het vers beschrijft niet alleen zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Het vers beschrijft net zo goed de positie van Christus tot in onze dagen. Dat kan trouwens niet anders, want als hij niet tot in onze dagen buiten de legerplaats zich bevindt, hoe zouden wij dan tot hem naderen buiten de legerplaats? Waarmee maar weer eens gezegd wil zijn dat dat volk waarover hier gesproken is, wat nog steeds hetzelfde is als zijn volk, namelijk zijn huis uit Hebreeën 3. En er werd bijgezegd wie dat zijn, hè? Waaruit dat volk bestaat, waaruit het huis bestaat. Er staat erbij. Bestaat uit allen die deze belijdenis vasthouden, uit alle gelovigen namelijk. Dat volk, wil ik maar zeggen, is gewoon de gemeente. En het... immers, voordat wij gelovigen waren, voordat wij toegevoegd waren aan de gemeente, behoorden wij toch niet tot zijn volk. Wij zijn zijn volk sinds dat wij wedergeboren zijn. En hij zou niet de zondaar heiligen opdat hij aan de gemeente zou toegevoegd worden, dat staat hier niet. Hij zou de gemeente heiligen. Hij zou heiligen degene die wedergeboren zijn al en aan dat volk, aan dat huis zijn toegevoegd. Wat ik alleen maar bedoel te zeggen is dat wat hier staat strikt genomen overeenkomt met bijvoorbeeld de uitspraken uit Efeze 5. Dat zijn de bekendste, dus die noem ik dan maar. Waar staat dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende door het bad des waters, door het woord. Dus wat hij nu doet, dat is niet een beschrijving van wat hij gedaan heeft opdat wij kinderen God zouden worden. Maar het is de beschrijving van wat hij nu doet voor de kinderen Gods, opdat zijn zonen God zouden worden in de toekomst. Het is trouwens ook hetzelfde, ik maak het allemaal iets moeilijker, langzaam, hè. Het is ook hetzelfde als Galaten 1, vers 4, waar staat dat de Heer Jezus zich heeft voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Voor wie heeft hij zich overgegeven? Voor hun? Nee, voor ons. Dat wil zeggen, opnieuw, voor de gemeente. Vandaar dat die Galatenbrief dezelfde strekking heeft als de Hebreeënbrief. Alleen op heel andere wijze worden er een gezet. Maar de strekking is hetzelfde, namelijk dat wij door de geest zijn wedergeboren en dat wij dus door de geest zouden wandelen. Indien wij door de geest leven, namelijk tot leven gekomen zijn, laat ons door de geest wandelen. Of indien wij begonnen zijn met de geest, laat ons ook met de geest en niet met het vlees voleindigen. Als wij de geest hebben ontvangen door de prediking des geloofs, ik citeer maar, he, allemaal tekst uitgelaten, indien wij de geest hebben ontvangen uit de prediking des geloofs, laat ons dan ook door het geloof leven vervolgens. En uit de geest en niet uit de werken der wet. En dat is precies wat hier ook staat, want de Heer Jezus is inderdaad de legerplaats uitgegaan, hij werd erdoor verworpen bovendien, hij heeft buiten de legerplaats letterlijk geleden, maar het is tegelijkertijd de beschrijving van nog steeds de tegenwoordige positie van Christus, zoals hij in deze hele Hebreeënbrief beschreven wordt, namelijk dat hij ons heiligt, nu. Ons reinigt van de wereld, van de boosheid in de wereld, heeft het bij gelegenheid, enzovoorts. Willen wij deel hebben aan die reiniging, dan zullen wij in de praktijk tot hem uit moeten gaan. En we hebben dat trouwens ook besproken naar aanleiding van Hebreeën 9. Was het Hebreeën 9? Ja. Vanwege die uitspraak over de rode vaas, was dat? Hebreeën 9, vers 13. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen, hen heiligt tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, sinds zijn opstanding, zoals we uitgebreid besproken hebben, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Waarna bovendien Hebreeën 13 spreekt over goede werken die wij zouden doen. Dat we volmaakt zouden worden in alle goed werk, was vers 21 van Hebreeën 13. Maar misschien kom ik daar straks nog op. De hele gedachte is dat volgens de inzetting in nummerie inderdaad de onreine moest gaan buiten de legerplaats om daar besprenkeld te worden met het water der ontzondiging, vermengd met de as der rode vaas, deze jonge koe zal ik maar zeggen, om daar dus gereinigd te worden. Dat gebeurde niet in de legerplaats, dat kon dus zelfs niet, dat moest gebeuren buiten de legerplaats. En zo geldt het voor ons ook, want laat ik nou eens het gewoon in algemene termen zeggen, waar wij niet uitgaan buiten de legerplaats, waar wij aan de ene kant niet naderen tot de troon der genade en dus aan de andere kant niet uitgaan buiten de legerplaats, zullen wij geen rein geweten hebben. Daar blijven wij namelijk gewoon in de legerplaats en dus onder de wet dan wel de eerste beginselen der wereld. En waar wij leven onder de wet of eerste beginselen der wereld, hebben wij per definitie een verontreinigd geweten. Dat kan niet anders. En aan de andere kant, wanneer wij gereinigd willen worden van dat kwade geweten, ook in de praktijk van ons leven, zodat het een realiteit voor ons is, kan dat alleen wanneer wij uitgaan buiten de legerplaats, dan wel naderen tot de troon der genade. Die twee dingen gaan samen op. Je kunt niet kiezen, het is allebei. Kiezen voor de positie van Christus wil zeggen deel hebben aan die troon der genade en dus hem dienen onder de vrijheid en genade van het nieuwe verbond. En terwijl wij dat doen, zijn wij ook genaderd tot de jonge, tot de as der ontzondiging, of hoe het maar heten mag, en worden wij dus buiten de legerplaats gereinigd. Het is niet anders. En ja, die dingen kun je met elkaar in verband brengen. Ze verklaren namelijk elkaar. Hoe komt het dat zoveel gelovigen bijbelse waarheid wel degelijk verstaan en toch altijd last hebben van een verontreinigd geweten? Of komt het niet voor? Hoe komt dat? Is mijn antwoord op. Omdat men aan de ene kant niet gegaan is buiten de legerplaats. Men blijft er liever in. Men zoekt ook eer binnen de legerplaats. Men wil graag deel uitmaken van het systeem als zodanig. Dikwijls een godsdienstig systeem, net als de Joodse legerplaats, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant stelt men zich dus niet echt beschikbaar voor de priesterlijke dienst aan de Heer onder het nieuwe verband. Hetgeen mij trouwens tegelijkertijd de gelegenheid geeft, voordat ik het vergeet, want ik ben nu bang dat ik van alles ga vergeten. Dus ik zeg het meteen. Hetgeen geeft me de gelegenheid om erop te wijzen dat wij niet moeten denken dat onze priesterlijke dienst eruit bestaat dat wij eenmaal in de week, op zondag, bijvoorbeeld 's morgens, deelnemen aan het avondmaal. Sommigen denken dat. Van jongs af aan heb ik die dingen gehoord. Zo links en rechts. Zo van, het was priesterlijke dienst om aan te zitten aan het avondmaal. Nou, ontken ik niet dat dat onderdeel is wellicht van de priesterlijke dienst, maar het is niet het wezen van onze priesterlijke dienst. Integendeel. Onze priesterlijke dienst bestaat eruit, ik denk dat ik het wel eerder gezegd heb hier, moet haast wel. Onze priesterlijke dienst bestaat eruit dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat kost ons dus wat. En dat is heel wat meer dan af en toe deel te nemen aan de tekenen die de Heer ons wel degelijk heeft nagelaten. Maar in de christelijke traditie schijnt het zo te zijn dat het deelnemen aan het avondmaal, dat dan nou is eigenlijk onze priesterlijke dienst. Nou, wat daarbij samenhangt dan hoor, want goed hè. Maar dat is het niet. Integendeel, de gedachte is dat we onze levens aan hem ter beschikking zouden stellen. En dus, horizontaal geredeneerd, zouden uitgaan buiten de legerplaats. En verticaal geredeneerd, ons zouden stellen ter beschikking van degene die op de troon zit, om in afhankelijkheid van die hulp die hij beloofd heeft, inderdaad hem te dienen. Niet onder de wet, maar onder de genade. En ik hoop dat u begrijpt dat er een samenhang is tussen dienen onder de genade in plaats van de wet, aan de ene kant, en gereinigd worden van een kwaad geweten buiten de legerplaats. Want daar waar men de Heer dient, onder de genade en niet onder de wet, daar zal men zelf uiteraard het resultaat van hebben dat men inderdaad verlost wordt van dat kwade geweten. En zo is het ook inderdaad. En die twee dingen zijn dus niet echt twee dingen, ze horen bij elkaar. Ze drukken één en dezelfde waarheid uit. De waarheid namelijk dat de Heer Jezus, die buiten de poort en buiten de legerplaats terecht is gekomen, aan de rechterhand Gods gezeten is als de eersteling van het nieuwe verbond en van een nieuwe schepping. Of binnen Hebreeën als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als we tot hem naderen, komen wij dus ook terecht buiten de legerplaats, maar tegelijkertijd delen we in de heerlijkheid van Christus. Maar dat is een heerlijkheid niet in de wereld, tot op heden. Nou goed. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En dan koppel ik weer vers 12 en 13 aan elkaar, want dat betekent ook dat waar wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats, daar is hij, Jezus, die daar door zijn eigen bloed het volk, zijn volk namelijk, zou heiligen. En zo staat het er ook. Lees het nog maar een keer, zo staat het er. Opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, heeft hij buiten de poort geleden, zo laat ons dan tot hem uitgaan. Wel, opdat we daar door hem geheiligd zouden worden, uiteraard. Alleen betekent het wel, hier beneden zal ik maar zeggen, horizontaal, betekent het dat we deel hebben aan zijn smaadheid. Verwondert u daarover niet, indien de wereld u haat. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Lezen wij bij Johannes. Meerdere malen trouwens. Maar waarom ook zouden we niet uitgaan buiten de legerplaats, want die legerplaats, dat vind ik altijd vermakelijk, die legerplaats waarnaar verwezen wordt, was toch niet veel meer dan een camping. Hoe noemen ze het? Een tentenkamp. Want er is een Nederlands woord voor, schijnt het, hè? Een tentenkamp. Dat wil zeggen, dat was ook maar van tijdelijke aard. Daar, in verband met de tabernakel, die immers uitdrukkelijk genoemd werd in vers 10. Een tent. Het wijst ook al op de vergankelijkheid der dingen. Het is toch wel aardig dat de dienst onder de wet aangeduid wordt in verband met, of met de termen van een altaar en een tabernakel. Want tabernakel betekent inderdaad niet een blijvende tempel, maar betekent ook maar een tent. De tent der samenkomst, of wat er maar wezen mag, maar niettemin van tijdelijke aard. En dus, Staten, laat ons maar tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Wij zullen dan zijn smaadheid dragen, maar wat maakt het uit? Wij hebben hier geen blijvende stad. Een stad is een plaats voor vestiging. Een stad is ook een verdedigingswerk, een leefgemeenschap, een besloten gemeenschap eigenlijk. U weet wel, met een muur en een gracht eromheen als het even kan. Maar minstens een muur. En zo was het in de oudheid uiteraard ook. Maar de gedachte is inderdaad dat wij geen blijvende stad hebben en dat de legerplaats hier ineens vergeleken wordt met een stad, lijkt me ook duidelijk. Want eerst was het een tabernakel en dus ging het over het tentenkamp van Israël in de woestijn, zoals uitgebreid aangehaald in Hebreeën 3 en 4. Nu wordt de overgang gemaakt naar een stad, maar de aardigheid, nou ja, dat mag je zo niet zeggen, geloof ik. Maar het is dan toch zo dat in verband met deze teksten officieel altijd de discussie ontstaat aangaande de datum, het jaartal dus, waarin deze brief geschreven werd. Namelijk, men verstaat dan onder de legerplaats zo letterlijk mogelijk Jeruzalem. En de discussie is dus over de vraag of de brief geschreven werd voor de val van Jeruzalem of daarna. Pas laatste, gisteren of eergisteren, een boekje waarin gesuggereerd werd dat de Hebreeënbrief een vroege brief van Paulus geweest zou zijn. Ik weet niet wie dat uitgevonden heeft, want de gangbare discussie gaat erom of de brief geschreven werd na of voor de val van Jeruzalem. En dat was dan toch wel heel laat, het jaar 70 pas, van onze jaartelling. Maar goed, laten we het daar maar niet verder over hebben. Want het speelt toch geen rol, er staat geen datum bij, zelfs geen schrijver, dus het maakt ons ook in de praktijk helemaal niets uit. Maar waar het om gaat is inderdaad dat hier dan toch op zijn minst verwezen wordt, ook letterlijk, naar de val van Jeruzalem. Als je die woorden zo letterlijk mogelijk interpreteert, en waarom ook eens een keer niet, hè? De mensen die die brief in de tijd ontvangen hebben, zullen hem ook zo letterlijk mogelijk geïnterpreteerd hebben. Dan zouden wij moeten denken aan de legerplaats, namelijk Jeruzalem. En de uitspraak hier komt dan ook overeen met de uitspraken van de Heer Jezus bij meerdere gelegenheden, dat men inderdaad Jeruzalem zou ontvluchten, omdat Jeruzalem verwoest zou worden. Daar ging het maar om. En die stad zou dus überhaupt verwoest worden, was een vaststaand gegeven. Dus het beste wat men kon doen, is inderdaad de stad verlaten. Maar de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling is tegelijkertijd een uitbeelding van de verwoesting van het judaïsme. En van de heerschappij van de wet dus ook. Dus zelfs nog een fase sterker, want we vinden zelfs in het Nieuwe Testament, als we een beetje goed zoeken, vinden we de geschiedenis van de eerste christengemeente in Jeruzalem. En wat is daarvan terechtgekomen? Niks. Na een paar jaar verhuisde die al voor een belangrijk deel naar Samaria. Maar daar zal ik nou niks meer over zeggen, want daar hebben we nou de tijd niet voor. He? Maar het ging ergens anders naartoe in elk geval. En de gemeente in Jeruzalem, die eerst zo groot en rijk was, die was later klein en arm. Zodat er allerwege over de hele wereld gecollecteerd wordt voor het thuisfront. Dat vind ik ook altijd leuk, hè. Alle zendingsterreinen werd gecollecteerd voor het thuisfront, door de zendeling. Door Paulus zelf namelijk. Maar van die Joodse gemeente in Jeruzalem is uiteindelijk niks terechtgekomen, want Jeruzalem werd verwoest. En de gemeente was het dus niet meer. En je mag ook aannemen dat de gelovigen toen in Jeruzalem ook inderdaad gedaan hebben wat de Heer al vele jaren eerder gezegd had, tientallen jaren eerder. Namelijk dat men de stad zou verlaten. Omdat de stad nou eenmaal verwoest zou worden. Maar overdrachtelijk wil het zeggen dat de val van Jeruzalem in de tijd een uitbeelding is van de ondergang als zodanig, van de wet, van het judaïsme als zodanig, en men zou dat dus moeten verlaten. Hier staat het ook, er staat, wij hebben hier geen blijvende stad. Bovendien staat het, maar wij zoeken de toekomende, hoe heet de toekomende stad? In ieder geval Jeruzalem. Of Sion, of het ontastelijke Sion, of het hemels Jeruzalem, of het Jeruzalem dat boven is. Maar daar hebben we allemaal al over gesproken. Wel, als de toekomende stad Jeruzalem heet, dan zal de tegenwoordige stad, die niet blijvend zou zijn, toch inderdaad ook Jeruzalem heten. En daar gaat het maar over. En letterlijk Jeruzalem aan de ene kant, en overdrachtelijk inderdaad, het Jeruzalem dat nu is, zoals Paulus het noemt in de Galatenbrief, Gelaten 4, het Jeruzalem dat nu is, namelijk het Jeruzalem als uitbeelding van de situatie van de wet. Maar men zou daar uitgaan. Het is net zoiets als men zou uitgaan uit Sodom. Ja, waarom? Omdat het verwoest zou worden. Moeilijker is het niet. En dat is wat wij zouden doen, inderdaad. En in ieder geval degene aan wie de brief historisch geschreven werd, maar aan ons net zo goed uiteraard. Wij zouden uitgaan buiten de legerplaats, want hoe dan ook, wet en zelfs de wereld, zelfs de beginselen van deze oude wereld, zijn van zeer tijdelijk karakter. Dat was trouwens al gezegd aan het einde van hoofdstuk 12, waarbij zelfs het Oude Testament geciteerd werd en gezegd werd dat nog eenmaal hemel en aarde bewogen, namelijk veranderd, zouden worden en wij verwachten onbewegelijke dingen staat er. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Laat ons dus uitgaan buiten de legerplaats, daar ontvangen we genade in alle opzichten. En op grond daarvan hebben wij ook deel aan dat toekomende Jeruzalem, die toekomende stad die hier in vers 14 beschreven wordt. Van hoofdstuk 13 dus inmiddels weer. Laat ons uitgaan, want wij hebben hier geen blijvende stad. Laat ons inderdaad zoeken de dingen van de toekomende eeuw, want de dingen van de tegenwoordige boze eeuw gaan toch voorbij. Het is niet erg zinnig om te investeren in zaken waarvan op voorhand vaststaat dat ze failliet zullen gaan binnen afzienbare tijd. Dat is het verhaal, hè? Dus we hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende. De consequentie van dat alles, van dit uitgaan buiten de legerplaats, of van dit naderen tot de troon der genade, wordt genoemd in vers 15. Onder andere dan. Want daar kun je verder boeken over volschrijven, hoor, over de consequenties daarvan. Maar de meest voor de hand liggende wordt hier genoemd. Er staat dan, laat ons dan, en dan wil zeggen dus, hè, op grond van het voorgaande. Laat ons ingaan tot de troon der genade met vrijmoedigheid. Laat ons uitgaan buiten de legerplaats. Laat ons, en ik ben geneigd te zeggen, punt 3 is net zo goed hetzelfde als punt 1 en 2. Punt 1 en 2 was al gelijk, hè? Ingaan in het heiligdom of uitgaan buiten de legerplaats. Maar punt 3 is, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Want je kunt natuurlijk gewoon concreet vragen, hoe doet een mens zoiets? Nou ja, hoe doen een gelovige zoiets? Naderen tot de troon der genade, dan wel uitgaan buiten de legerplaats. Dat is heel makkelijk te zeggen, wij gaan gewoon het woord God spreken. We leggen gewoon getuigenis af van de hoop die in ons is. Wij geven God de eer, wij danken hem in alles, voor alles wat wij hebben. Op die wijze, vooral waar het in publiek gebeurt, op die wijze worden wij vanzelf, komen wij vanzelf terecht buiten de legerplaats. Ik kan het wel sterker zeggen, op het moment dat we dat doen, het woord van de Heer gaan spreken, de waarheid gaan spreken, die we immers gehoorzaam zijn en geloven. Op het moment dat we diezelfde waarheid gaan spreken, blijken wij ons te bevinden buiten de legerplaats, maar blijken wij ook genade, barmhartigheid en hulp te ontvangen van de troon der genade. En ik moet u zeggen dat hoe meer wij het woord God spreken, hoe meer ook het werk Gods in ons gestalte krijgt. Er zijn nog andere dingen te noemen, dat komt nog wel, een beetje nog hier, maar hier begint het mee. Want het meest eenvoudige wat wij kunnen doen, nadat wij het woord der waarheid ontvangen hebben, is datzelfde woord der waarheid ook weer spreken. U weet wel waar het hart vol van is. Moet de mond van overlopen? Nee. Daar zal dat gebeuren. Vanzelfsprekend. Waar we ons laten vullen met het woord Gods. Want we zouden toch degene die nu spreekt, de zoon, weet u wel, uit hoofdstuk 1 vers 1. Degene die nu spreekt, zouden wij immers niet verwerpen. Meer letterlijk geciteerd uit 12 vers 25, dus dat is ook maar één bladzijde terug. Want nu waar wij dat woord Gods ontvangen, zal het noodzakelijk en vanzelfsprekend tot gevolg hebben dat wij dat woord ook spreken. Tenzij dan dat we dat bewust niet willen. En waarom zouden wij dat bewust niet doen? Omdat we niet bereid zijn smaadheid te dragen. Omdat we niet bereid zijn terecht te komen buiten de legerplaats. Daar zit het hele verhaal. Op het moment dat we het woord Gods gaan spreken, heeft het consequenties voor ons praktische leven. En voor onze maatschappelijke positie en meer van al dat soort dingen. En voor onze plaats in onze schoonfamilie. Bij wijze van spreken dan, zoeken dan niks achter, maar zoiets is dat toch. En in onze familie, dat is toch zo, heeft toch consequenties. Daar kom je echt buiten de legerplaats te staan. En dat is ook waar het om gaat. Maar de gedachte is natuurlijk deze, dat waar de nieuwe schepping, waaraan we deel gekregen hebben, tot stand gekomen is door het woord Gods. Waar wij bovendien het deel hebben gekregen aan de eersteling van die nieuwe schepping, die het woord Gods is. Christus namelijk. Waar Christus namelijk het woord in ons woont, zal het toch vanzelfsprekend als eerste consequentie hebben dat dat woord op een of andere wijze er ook weer uitkomt. Dat is één. Vervolgens moet ik erop wijzen dat hier gesproken wordt over onze priesterlijke dienst. Laat ons dan door hem altijd zijn naam belijden. Ja, dat staat er, maar er staat nog veel meer bij. Het gaat om de manier waarop het staat. Er staat, laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Daar komt dat offer. Dat is een priesterlijke dienst, dus een priesterlijk werk wat beschreven wordt. Laat ons altijd goden opofferen, een offerande. Dus nog begrijp je me goed, in de voorgaande hoofdstukken hebben we al gezien dat wij niet slechts onze lippen, onze keel, onze mond en onze tong, uit Romeinen 3, zuster, dat wij niet alleen de organen waarmee wij spreken, maar heel ons lichaam, al onze leden, zouden stellen tot een levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Maar de eerste ledematen die inderdaad gebruikt worden in deze dienst onder het nieuwe verbond zijn inderdaad de lippen, de mond, de tong en de keel. Wij zouden namelijk dat woord wat wij ontvangen hebben ook inderdaad weer spreken. Dat is de bedoeling. En dat is een priesterlijke taak. Volgt uit dit vers. Maar niet alleen uit dit vers, want de aardigheid is natuurlijk toch dat wij weliswaar denken, dikwijls, dat de priesterlijke taak bestond uit het dragen van een speciaal kleed. En af en toe dienst doen in de tempel of zoiets. En dat was het dan ongeveer. Toch? Was er nog meer? Ben ik wat vergeten? Nee, ik ben het belangrijkste vergeten. Dit was helemaal niet de belangrijkste. De tempeldienst, of de tabernakeldienst, was niet de belangrijkste dienst. Integendeel. Dat was maar een uiterlijke dienst. Een uiterlijke illustratie. De werkelijke dienst van de priesters bestond daarin dat zij het woord God zouden spreken. En al voor zover het woord Gods het recht en dus wet. Maar de recht is, zouden de priesters recht spreken. De Joodse Hoge Raad, u weet toch een Hoge Raad is? Dat is niet het parlement hoor, of de regering. De Hoge Raad is de hoogste rechtbank. De Joodse Hoge Raad bestond uit priesters. En stond onder voorzitterschap inderdaad van de hoge priester. En de priesters die deel hadden, die lid waren van het Sanhedrin, de Hoge Raad, werden dus ook inderdaad genoemd overpriesters. Omdat ze deel hadden aan die Hoge Raad. Maar de eerste taak van de priesters was inderdaad het recht leren. Dat zouden de Levitische priesters doen. De Levitische priesters zouden Israël onderwijzen in het recht in het bijzonder, maar in de schriften in het algemeen. En dus wordt er zelfs in de Bijbel gesproken over lerende priester, zo heet dat. Nou ja, tot Israël werd gezegd dat het zonder lerende priester zou zijn. Maar dat lerende priester, dat is gewoon een pleonasme. Een priester is per definitie namelijk een leraar. Een priesterlijke taak. Het woord God spreken. En in Hosea, ik heb nou de tijd niet om al die, of gun me de tijd niet eigenlijk, om al die schriftplaatsen op te zoeken. We hebben in Hosea 4 bijvoorbeeld een uitspraak aan het adres van heel Israël. Israël, wat immers geroepen was tot koninklijk priesterdom, dan wel tot priesterlijk koninkrijk. Maar Israël was immers officieel, te midden van de overige volken, een volk van priesters. Het had immers het recht God, de wet Gods ontvangen. Het zou dus de blinden moeten leiden. Romeinen 2. Het zou een onderwijzer zijn der onwetenden, of hoe dat maar wezen mag, hè? Dat is immers wat Israël zou doen. Maar tot Israël wordt gezegd in Hosea 4, terwijl gij de kennis verworpen hebt, vers 6, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Niet gezegd tot de priesters binnen Israël, maar zelfs gezegd tot heel Israël als priesterlijk volk. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Ja, natuurlijk. Waar het volk zelf het recht gods, de wet gods, het woord gods verwerpt, kan het volk uiteraard niet meer optreden als priester en dus werd het uit het priesterambt gezet. Waarmee men weer gezegd wil zijn dat priesters per definitie degene zijn die het woord gods hebben ontvangen en bewaren en vervolgens spreken, want dat is de priesterlijke taak. Vervolgens is het zo dat er natuurlijk ook priesters waren die niet in de eerste plaats een sprekende taak hadden, maar het doet er niks aan af dat het priesterdom in het algemeen geacht werd het volk te onderwijzen. Hetgeen niet wegneemt dat de priesters konden zijn die dat onderwijs zelf niet verrichten, maar daar wij wel ten dienste stonden, uiteraard. En het andere punt is natuurlijk dat al die rituelen die verplicht moesten worden uitgevoerd in tabernakel of tempel, in werkelijkheid aanschouwelijk onderwijs waren aan het volk. Het waren uitbeeldingen van geestelijke waarheden. En zo is het zelfs met brood en beker. We hadden het toch even over het avondmaal. Zo is het ook met brood en beker. Het wil ons iets leren. En dat is het belangrijkste. Of dacht u dat het erom ging om zo'n stukje brood of een slokje wijn? Dat geloof je toch zelf niet? Het gaat erom dat het ons ergens bij bepalen, een bepaalde waarheid in herinnering zou brengen in elk geval en zou illustreren. Het zou ons illustreren hoe wij deel hebben inderdaad aan het lichaam en het bloed van Christus. Hoe wij leden zijn inderdaad van zijn lichaam en dus eten van zijn tafel, door hem onderhouden worden, door hem bekrachtigd worden, in hem gemeenschap hebben, met elkaar ook en bovendien gezamenlijk in hem feest vieren, want dat zit allemaal in de maaltijd opgesloten. Maar het is aanschouwelijk onderwijs. En dat is met heel de tabernakel- en tempeldienst ook. En dat hoef ik wellicht niet toe te lichten, want wij gebruiken in onze dagen nog steeds die Bijbelse inzettingen ter illustratie van goddelijke, maar in het bijzonder nieuwtestamentische waarheden die er immers in uitgebeeld waren. Waarmee maar gezegd wil zijn dat inderdaad de priesters, de priesterlijke taak bestaat uit het spreken van het woord gods. Nou, ik zal er nog eens een noemen. In Malachi 2 wordt gezegd dat ooit in de toekomst, onder het nieuwe verbond namelijk, de lippen der priesters de wetenschap zouden bewaren. Het is bijna een gedicht, maar goed, hè? Heel poëtisch taalgebruik, maar de lippen der priesters zouden wetenschap bewaren. Dat betekent gewoon dat die lippen van de priesters inderdaad de waarheid, de wetenschap dus, de waarheid zouden spreken. Dit in tegenstelling tot de situatie onder het oude verbond. Waar dat nou juist niet gebeurde. Wel moest gebeuren, maar niet gebeurde. Maar in verband met de komst van de Messias, van Christus, wordt in Malachi 2 vers 7 gesproken over priesters die nou eindelijk wel eens een keer de wetenschap zouden bewaren met hun lippen en dus de wetenschap zouden spreken. Tot een ongelovige Israël wordt in Micha gezegd dat hun priesters leren om loon. Niet om de waarheid bekend te maken, of zijn deden is ook zeer de vraag, maar gewoon om loon. Het is een aardig vak. Kunt er weer aan de kast komen, was dan het idee. Soms denk ik, was dat maar niet zo, hè? Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar ik hoop in ieder geval dat duidelijk is dat priesters inderdaad de waarheid God bekend zouden maken. Ik heb dat eens nagevraagd aan Petrus, die hebben we trouwens toch hier vlak in de buurt. In, dus twee bladzijden verder, hè, of drie. In 1 Petrus 2 vers 9... En ik heb het er niet eens over tot wie hij deze dingen eigenlijk zegt of schrijft. Maar hij zegt in 1 Petrus 2 vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een volk van priesters dus in elk geval, en koningen, dus het moet onder het nieuwe verband zijn. Naar de ordening van Melchizedek, koning en priester tegelijk. Een koninklijk priesterdom zijt gij, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen. Nou, daarom is een volk een priesterlijk volk, omdat het een priesterlijke dienst zou vervullen. Maar er staat, gij zijt een koninklijk priesterdom, opdat gij zult verkondigen, want dat is de taak van de priesters in de eerste plaats. Opdat gij zult verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis van de wet geroepen heeft tot het wonderbare licht en de grote heerlijkheid van het nieuwe verbond, waaronder men priester is, inderdaad niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek, en daar is men dus priester en koning tegelijk. Nou goed. Ik laat het maar voor wat het is. Ik ga terug naar Hebreeën 13. Waar dan staat, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, want daar komt die priesterlijke dienst. Wij hadden immers een altaar, en dus een priesterlijke dienst, waarvan wij ook leven en eten, die ons leven vult, die ons leven bepaalt, die ons bovendien ook kracht geeft. Maar die priesterlijke dienst bestaat uit dat we onze lichamen stellen tot een levend goden welbehagelijk offer, uiteraard, maar daar hebben we het al eens over gehad. En hier staat, laat ons dan door hem altijd goden opofferen of veranderen des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Want al zodra wij met onze lippen zijn naam beleiden, blijken wij te zijn vreemdelingen en bijwoners. Althans voor de wereld. Niettemin aan de andere kant huisgenoten gods, maar vreemdelingen voor de wereld. En op het moment dat wij het woord Gods beginnen te spreken, blijkt inderdaad dat we in deze tegenwoordige wereld niet thuis horen. En zelfs leidt het ertoe, bij gelegenheid, dat wij op grond daarvan inderdaad zullen delen in de smaadheid van Christus. Dat is waar het om gaat. Lippen die zijn naam beleiden. En begrijp u me goed, want ik wil dat, ja, misschien vindt u dat ik een beetje overreageer, maar begrijp u me nou goed, zijn naam beleiden, ja, in je kamer thuis, met de deur dicht, is dat geen kunst. En dan kunnen we inderdaad de Heer prijzen, dan staat er toch een offer aan de des lofs. Dan zeggen we, Heer, u bent groot, u bent heilig, u bent almachtig. Je kunt er trouwens grammofoonplaten vol met dit soort teksten van krijgen tegenwoordig. Nee, voor een aanzienlijk bedrag, zuster. Maar goed, hè. Maar ik zeg altijd maar zo, en ik bedoel echt niet te spotten, maar ik zeg altijd maar zo dat de Heer groot is en dat hij heilig is, en zo, dat weet hij zelf ook wel. Ook als wij hem dat niet zeggen, verandert daar niks mee. En dat wij dat geloven lijkt me ook een duidelijke zaak. Ik bedoel, wat voor zin heeft dat op zich? Wat zin heeft, is dat wij inderdaad uitdrukken hoe dankbaar wij hem zijn. En dat wij inderdaad leven in afhankelijkheid van hem. En dat wij hem als onze Heer in de praktijk van ons leven erkennen. Maar nou ben ik niet meer in dat kamertje met de deur dicht. Nou heb ik het over de praktijk van ons leven. Over onze wandel. En als de Heer dan zo groot is en te prijzen is, waarom dienen wij hem dan niet in de praktijk van ons leven? Want zo zouden wij hem dienen. En niet alleen maar in een gebed. Denk erom, ik zeg niet dat het verkeerd is. Zeg maar, als het daarbij blijft, dan is het niet veel. En vervolgens is het zo, je kunt die dingen wel doen. De heer prijzen, zal ik maar zeggen, in liederen, natuurlijk zouden wij doen. Natuurlijk is dat bijbels, ik heb er ook niks tegen. Maar dat is niet moeilijk als wij zoals vanavond hier bij elkaar zijn en gezamenlijk liederen zingen. Dat is niet moeilijk. Dat levert ook geen enkele consequentie op. Want er heeft de ongelovige wereld, waar de Heer smaadheid draagt, ook helemaal geen weet van en geen deel aan. Dat kun je in alle veiligheid dus ook inderdaad zo doen. Ik heb me jarenlang afgevraagd, ik ben ermee gestopt, maar ik heb me jarenlang afgevraagd waar al die mensen die ik zondags naar de kerk zie gaan, waar al die mensen door de week gebleven zijn, want ik kom nooit een gelovige tegen. De fabriek waar ik laatst gewerkt heb, daar werkte een man of 100. Ik kende er één die ook een gelovige was, voor de rest niemand. Maar er ging toch wel meer dan 1% van de Nederlandse bevolking in die dagen naar de kerk. Dat toch in ieder geval wel. Waar waren die mensen dan? Ik kom ze niet tegen. Alleen op zondag hoeven we geen smaadheid te dragen en doen de rest van de week gewoon met de wereld mee. Dat betekent niks. Dat is ook niet van de mens zelf uit, ook niet als een offer te beschouwen. Tenminste, ik heb niet de vrijmoedigheid om het zo te zien. Nee, waar het om gaat is inderdaad niet dat wij tot hem particulier of in een besloten groep zoals vanavond dan, dat wij hem groot maken, hem prijzen, hem danken. Waar het om gaat is dat we juist voor zover wij leven in de tegenwoordige boze wereld, dat we ook daar zijn naam beleiden en niet eens alleen met de mond, maar ook in onze wandel. We andere prioriteiten stellen in ons leven, andere doelen nastreven dan die voor de wereld algemeen bekend zijn. Daar gaat het om, dus een totaal andere gerichtheid. En daar wordt over gesproken. En dat is een leven waarbij de Heer inderdaad wordt grootgemaakt. Dat is tot eer van God. Dat we de Heer Jezus nawandelen, delen in zijn smaadheid, enzovoorts. Voor het oog van heel de wereld bij wijze van spreken trouw zijn aan het woord Gods met alle consequenties van dien. Dat is waar het om gaat. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. U weet, door hem, door Christus, offeren wij aan God. Want hij is die middelaar van het nieuwe verbond en wij zijn priesters onder de heerschappij of leiding van deze hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En dus laat ons door hem altijd aan God opofferen. Een lofoffer, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En overal, of wanneer dan ook, waar wij het woord God spreken, en onder welke omstandigheden dan ook, waar wij zijn naam beleiden, en niet alleen met de lippen, zeg ik er dan achteraan, daar dienen wij hem en daar zijn wij bezig met onze priesterlijke verantwoordelijkheid. Dat is waar het om gaat. Ik kan me nog steeds niet voorstellen, ja, sommigen wel, heb ik gemerkt, maar ik kan me nog steeds niet voorstellen dat als ik ooit voor de Heer kom te staan, dat de Heer vraagt hoe vaak ik op zondag in de kerk geweest ben. He? Ik geloof niet dat er ook maar iets toe doet. Of hoe vaak we avondmaal gevierd hebben. Of hoe vaak we hem gedankt hebben. Met de mond bedoel ik dan gewoon. Maar het gaat erom wat er van ons leven terechtkomt. Of we hem gediend hebben of niet. Of we handeling gedaan hebben totdat hij kwam. Enzovoorts. Dat is waar het werkelijk om gaat. En hoe dat eruit ziet, ik kan het u niet vertellen, dat is voor ieder van ons toch verschillend. Maar dit zijn algemene waarheden die in feite wel op een ieder van ons van toepassing zijn. Namelijk dat wij er inderdaad ook publiekelijk voor uitkomen wie wij dienen, wiens eer wij zoeken. Die van onszelf of die van onze Heer. Nou goed. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen of veranderen des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Op de wijze van de priesters die inderdaad tot taak hadden het woord Gods te bewaren. Bovendien, van dit volk, uit vers 12, van deze gemeente dus waaraan we deel hebben, wordt gezegd dat de gemeente is een pilaar en vastigheid der waarheid. En dat betekent toch dat inderdaad voor zover er waarheid te vinden is, hier op aarde, hier beneden, is die waarheid slechts te vinden in de gemeente. Dat kan niet missen, want waar een mens de waarheid vindt en aanvaardt, maakt hij vanaf dat moment deel uit van de gemeente. Dus waarheid is er alleen eventueel in de gemeente. En waar wij die waarheid wegmoffelen, doen we precies hetzelfde als wat de wereld ook doet, namelijk de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden met de woorden uit Romeinen 1... waar de hele mensheid beschreven wordt. En wij zouden dat nou juist niet doen. Dat is nou net precies het verschil tussen een ongelovige wereld en een gelovige gemeente. Ik heb hem hier voor me, maar goed, 1 Timotheüs 3 vers 15. Het huis Gods, het welk is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Want zoals officieel in Israël de waarheid bewaard zal worden door dat priesterlijk volk, zo gebeurt datzelfde nu in onze dagen hier. En dan praten we gewoon over de aardse omstandigheden van de gemeente als zodanig, de aardse omstandigheden van de gelovigen. Onderwerpt u zich aan die waarheid, dient hij die waarheid, spreekt hij die waarheid, komt hij daar vooruit, volgt hij die waarheid of niet? En dat is maar waar het om gaat. En daarna heb ik het nagevraagd aan Johannes en die zei, de waarheid, ja, dat is Christus zelf. Dus dienen wij de Heer of niet? Dienen we hem die de waarheid is? Dan zouden we toch op zijn minst de waarheid zoeken aan de ene kant en de waarheid spreken bij gelegenheid aan de andere kant. En dat is wat hier staat. Ik heb als mensen gehoord, misschien mag ik dat niet zeggen, ik heb als mensen gehoord, er is een veel voorkomende klacht, mensen die zeggen, ja, ik wil wel van de heer getuigen, maar ik kan dat niet. Ja? Ik kan dat niet. Dat begrijp ik nooit. Echt. Dat begrijp ik niet echt. Ja, moet ik wat bij denken of zo. Maar hoezo kan dat niet? Ik heb meer begrip voor de klacht van mensen die zeggen, ik wil zo graag over de heer spreken, maar ik krijg nooit de gelegenheid. Er is niemand die luisteren wil namelijk. Dat begrijp ik. Hè? Toch? En als men van de heer wil spreken, maar men kan het niet, dan kan er één echte verklaring voor zijn. De een is, men kent die heer niet, of men kent dat woord niet echt. En als men het niet kent, hoe zou men het kunnen spreken? Of men heeft zich niet gesteld als levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En wil misschien alleen meedoen met al die andere gelovigen die af en toe ook eens wat zeggen. Dat zou ook nog kunnen, maar goed, zo kan ik nog een paar dingen bedenken. Maar het heeft weinig zin. De Bijbelse gedachte is dat waar we ons hart en leven dus openstellen voor dat woord Gods. En ons hart daarmee vullen, zal het er ook vanzelf weer uitkomen. En als dat niet gebeurt, komt dat omdat we het zelf tegenhouden, op wat voor wijze dan ook. Maar goed. Laat ons dan door hem altijd Gode opofferen, offeren des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Ik zeg altijd, dat is het eerste, dat is het belangrijkste, dat is het meest kenmerkende. Hoewel ook onze dienst voor een deel zou kunnen bestaan uit het ondersteunen van diegenen die het woord God spreken. Maar goed, want dat kan natuurlijk ook nog. Dan komen de priesters ook net zo goed. Maar laat maar weer even zitten. Het is een dienst des woords, in elk geval, in de eerste plaats. En daarna zegt vers 16, en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. En weldadigheid en mededeelzaamheid is uiteraard hetzelfde. Het is weldadigheid namelijk, mededeelzaamheid, ook in het Nederlands, is volstrekt hetzelfde. En als het dus staat, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen, dan slaat dat meervoud op zowel de offers of het offer van vers 15 als dat van vers 16. God heeft een welbehagen aan de ene kant die offeranden des lofs, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, aan de andere kant net zo goed aan die van weldadigheid, namelijk mededeelzaamheid. En ik sprak dus even voor mijn beurt, want het kan natuurlijk heel goed zijn dat de mededeelzaamheid van vers 16 uiteindelijk tot doel heeft om het offer van vers 15 te bevorderen, namelijk de prediking van het woord Gods. Uiteindelijk komt het daar toch op neer. Ik heb er wel eens over nagedacht, want je krijgt soms tegenwoordig vanuit allerlei kanten, zal ik maar zeggen, krijg je van die blauwe, dat zijn blauwe, geloof ik, hè? Ik kijk er nooit zo lang naar, maar van die acceptgirokaarten, weet je wel, die dingen, hè, van iedereen, want ze willen allemaal, als ze weten dat je een gelovige bent, dan krijg je van iedereen post, hè, dat weet je toch, hè. Maar als je dat nou nazoekt van wie dat dan komt, dan blijkt het altijd mogelijk te zijn om de dingen te leiden naar ondersteuning van het woord Gods. Je kunt je afvragen in hoeverre de dingen waar bijdrage voor gevraagd worden ook in de praktijk werken tot ondersteuning van de prediking van het evangelie in het algemeen, zou ik maar zeggen. Daar kun je een vraagteken bij zetten. Het is aan u en aan mij om dat soort zaken eventueel voor onszelf te beoordelen. Maar het principe blijft toch dat het gaat om ondersteuning van het woord. Dat meen ik tenminste. Nee, ik sprak laatst iemand die dacht dat het anders was. Maar zo zou het in ieder geval moeten zijn. Maar goed, mededeelzaamheid hoeft ook nog niet noodzakelijk te zijn mededeelzaamheid specifiek voor wat wij dan officieel noemen het werk des Heren. Het kan net zo goed zijn dat wij inderdaad elkanders lasten dragen en dat wij bijdragen in de noden van degene die noodruftig zijn, want zo heet dat in de Statenvertaling. Dat is net zo goed zo. Alleen, wij hebben dat soort verantwoordelijkheden inmiddels afgeschoven. Of naar een officiële diaconie, want zo heet dat geloof ik. Of we hebben het al afgeschoven naar, hoe heet die man ook weer? Nou, in ieder geval naar de sociale dienst. Hè? Toch? Dan hoeven wij dat als christenen tenminste niet meer te doen. Dat scheelt dan alweer. Maar normaal gesproken is het wel degelijk een bijbelse gedachte dat wij inderdaad ook op elkaar toezien. Niet alleen op het geestelijke welzijn, maar zelfs op het materiële welzijn. En inderdaad zouden bijdragen in de behoeften van anderen. Dat is een heel normale gang van zaken, hoor. In de schrift. En zo hoort het ook. Het een is het moeilijkste wellicht, het andere is ongetwijfeld het makkelijkste, want ik ben van mening, dat meen ik echt, ik ben van mening dat het makkelijkste wat je voor de Heer kan doen, is inderdaad die van vers 16, mededeelzaamheid. Ik heb er nooit zo'n punt van, dat is het makkelijkste. Nee, dat kost alleen maar geld en verder niks, toch? En dat moet toch rollen, ik bedoel, en je raakt toch aan het eind van de... Heb je dat ook? Aan het eind van je geld is nog zoveel maand over, hè? Dat weet je. Maar goed, je geld raakt toch al op, dus dat maakt ook weinig uit verder. Dat is het makkelijkste wat er is. Het kost in de praktijk het minste. Moeilijker wordt het als het een deel van je tijd of van je inspanningen vergt, van je leven als zodanig vergt. Dat is veel moeilijker. Denk altijd, die lui in het Oude Testament hadden het makkelijk, die moesten tiende betalen. Die kwamen er mooi verdelig af. Hè? Want wij worden geacht 100 te betalen. Heel ons leven. Maar goed, het is in ieder geval, zo zonder meer, de praktische toepassing van ons priesterschap. Namelijk, dat we al wat we hebben in zijn dienst stellen, waarbij de prediking van het woord uiteraard bovenaan staat en onderaan staat de zaken van wat wij dan wel eens noemen het aardse slijk, maar niet in minst is in de praktijk minstens zo noodzakelijk, dat denk ik wel. Maar beide dingen worden beschreven als offeranden waaraan God een welbehagen heeft. Ik ken trouwens de tekst, die heb ik nog, ik geloof niet dat ik, nee, ik weet niet waar die staat. Maar die kennen we allemaal. God heeft de blijmoedige gever lief, die kennen u toch allemaal? Zie je wel, dacht het wel. Waar staat hij? Weet ook niemand. Nee. In de Bijbel bedoel ik. Hè? Waar staat... Nou goed, laten we zitten. Maar het is wel een Bijbelse waarheid uiteraard. Maar ook dan gaat het niet alleen om het geven van financiële bijdrage, maar gaat het inderdaad om het geven van ons leven als zodanig. Dat in de eerste plaats. En daaruit bestaat onze priesterlijke dienst. Dat wij ons hele leven, met al wat wij zijn en al wat we hebben, aan hem ter beschikking stellen, opdat hij het zou gebruiken. En dat is de priesterlijke taak van de gelovigen. Daar laten we het eerst bij om te pauzeren. En nou komen we bij het belangrijkste gedeelte van de brief. Nee hoor. Bij vers 17 van Hebreeën 13. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen. Ja, is wat. Als die rekenschap geven zullen, opdat ze dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Het blijkt dus inderdaad dat een belangrijk probleem onder de gelovigen wel degelijk is dat van vers 17. Ik vind het altijd moeilijk om erover te praten, eerlijk gezegd. Maar het is natuurlijk toch zo dat in het algemeen, wanneer wij niet onderdanig zijn of geneigd zijn te luisteren naar onze voorgangers, zal dat inderdaad problemen met zich meebrengen voor een heleboel zaken, maar in ieder geval voor ons praktische leven, want het zal in de eerste plaats een uitwerking hebben op de boodschap die gepredikt wordt. Zo is dat nou eenmaal. Ik weet niet of u zich dat ooit realiseert of gerealiseerd hebt. Maar in ieder geval moet ik toch zeggen dat er zijn plaatsen waar ik graag kom om te spreken. Er zijn plaatsen waar ik verschrikkelijk tegenop zie om me te spreken. En dat ligt echt aan de mensen waar ik voor kom te staan. Dat is gewoon zo. Op sommige plaatsen kun je veel zeggen, maar het hangt niet van het zaaltje af uiteraard. Het hangt af van de mensen die er zitten. Sommige plaatsen kun je veel zeggen, andere kun je weinig zeggen enzovoorts. Het heeft te maken met de ontvankelijkheid waarmee geluisterd wordt. En het is ongetwijfeld zo dat de mate waarin wij geneigd zijn te luisteren naar een Bijbelse boodschap, naar die mate zullen wij ook een Bijbelse boodschap ontvangen. En andersom. Naar de mate waarin wij niet geïnteresseerd zijn in een Bijbelse boodschap, zullen wij die ook niet ontvangen. Kunnen wij die namelijk niet ontvangen, kan die zelfs ons niet eens gepredikt worden. Zo zit dat gewoon. Er zijn heel wat Bijbelse waarheden waarvan je rustig kunt stellen dat het onmogelijk is om erover te spreken tot bepaalde mensen. Dat is nou eenmaal zo. Er zijn dingen in ons leven die nou eenmaal eerst geregeld moeten worden, die geordend moeten zijn, alvorens wij open zullen staan of kunnen staan voor bepaalde Bijbelse waarheden. Dat is eigenlijk ook een beetje het thema van Hebreeën 6, maar dat is lang geleden dat we daarover gesproken hebben. Maar dat was het verhaal over dat er nou eenmaal zijn die gesmaakt hebben de hemelse dingen, die verlicht zijn geweest, die des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, die gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw, en die niettemin die dingen loslaten, daarvan afvallig worden staten. En de apostel zegt, het is onmogelijk om zulke mensen wederom te vernieuwen tot bekering, zoals vers 6 zegt. En we hebben bij die gelegenheid, toen we dat besproken hebben, ook stilgestaan bij de laatste versen van Hebreeën 5. De gedachte namelijk dat een kind van God, wanneer hij wedergeboren is, natuurlijk eerst behoefte heeft aan melk en daarna, als alles normaal verloopt, aan vaste spijs. Maar het punt is dat als men zelfs die melk niet wil, zoals bijvoorbeeld van de Korintiërs gezegd wordt, dan komt men aan die vaste spijs nooit toe. En dan is het voor een spreker eventueel, want een voorganger is dan toch in ieder geval in de eerste plaats degene die het woord Gods spreekt, is het voor een spreker zelfs onmogelijk om over dat soort zaken te spreken. En met name dit thema uit de Hebreeënbrief heeft daar van alles mee van doen. Het is niet voor niks dat het ook in Hebreeën 6 wordt aangehaald. Want in de praktijk blijkt het zo te zijn dat vele kinderen Gods niet echt geïnteresseerd zijn in de waarheid, niet echt geïnteresseerd zijn in de Heer, maar geïnteresseerd zijn in zichzelf en bovendien ervan uitgaan dat de Heer ook in hen geïnteresseerd is. Hetgeen niet 100% onjuist is, maar zoals ik het nu zeg, is het onjuist. Waar het om gaat is namelijk dat wij geïnteresseerd zouden zijn in de Heer, hem lief hebben, hem zouden willen dienen, geïnteresseerd zijn in zijn werk en zijn waarheid enzovoorts. En dat kan alleen wanneer wij voor onszelf privé inderdaad geen echte geestelijke problemen meer hebben. Want zolang wij zelf in de moeilijkheden verkeren, zal ik maar zeggen, of zal ik zeggen, zolang wij onder de wet leven en dus leven met een verontreinigd geweten, met schuldgevoelens enzovoorts, hoezo zouden wij interesse hebben in het werk Gods in het algemeen? Daar staan wij toch helemaal niet open voor. En als wij er niet open voor staan, hoe zou iemand ons die dingen spreken? En Paulus beklaagt zich bij de Korintiërs dat hij weliswaar wel heeft kunnen spreken over Jezus Christus en die gekruist. En er is natuurlijk niks verkeerds mee, maar het is wel melk. Maar nooit toegekomen is aan de consequenties van de opstanding van Christus. En waar we spreken over de consequenties van zijn opstanding, komen wij terecht in dit thema van de Hebreeënbrief, namelijk Christus gezeten aan de rechterhand Gods op de troon der genade en als hoge priester van dat nieuwe verbond, door welke wij God zouden dienen. Maar de Korintiërs kwamen daar niet aan toe en Paulus kwam er dus niet aan toe om hen dat te prediken. En zelfs waar hij dat in zijn brieven alsnog probeert, kunnen wij vaststellen dat hij daar tot op zeer geringe hoogte in slaagt. Men lezen de Korinthebrieven. Nou goed, dat ga ik dan niet verder uitleggen. Maar dat is zo'n beetje het probleem. Dat wil zeggen, sommigen zeggen, waarom horen wij die waarheden dan nooit in onze kerk? Dan moet ik natuurlijk meteen zeggen, welke kerk is dat? Of wat doe je daar dan? Dat zeg ik uiteraard nooit. Want ja, hè, een alternatief weet ik ook eigenlijk niet goed. Niet echt tenminste. He, als we op dat niveau moeten praten. Maar waarom horen wij... Goed, waarom horen wij dat nooit? Laten we het dan zo zeggen. Waarom horen wij dat nooit? Nou, waarschijnlijk omdat wij, diezelfde wij dus, daar ook niet in geïnteresseerd zijn. Heel simpele zaak. Daarom, u bent erin geïnteresseerd, maar de meesten die om u heen zitten waarschijnlijk toch niet. Waar er nog bij komt dat niets menselijks één voorganger vreemd is in de praktijk, want er blijkt in de praktijk echt zo te zijn dat het toch wel een zekere Ja, hoe zeg je zoiets nou? Een zekere moed voor nodig is om inderdaad te spreken over dingen waarvan op voorhand vaststaat dat ze problemen met zich mee zullen brengen. Dat mensen zullen protesteren, wellicht ook nooit meer terug zullen komen. Dat is nog het minste. Want sommige gelovigen veranderen ogenblikkelijk in een vijand zodra hij ze iets vertelt wat hen niet aanstaat. Hoe bijbels het ook is. En je krijgt dus vijanden. Dat schreef Paulus trouwens aan de Galaten. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Maar zo ging dat. En als je dus niet zo sterk bent, vooral als voorganger niet, dan bedenk je wel 100 keer, zal ik maar zeggen. En dat is ook wat in de praktijk gebeurt. Ik word niet verondersteld zulke dingen in het publiek uit te spreken, maar niettemin is het nuttig als we het weten. Zo gaat dat. Ik ben eens een keer op stap geweest, avond en avond gesproken met iemand bij me die ook jaren dit werk gedaan had, zal ik maar zeggen. Ik zeg het maar wat simpel, niet waar. En op een gegeven moment, toen hadden we een discussie over de problematiek die daar ontstond. En dan zei hij tegen mij van, ja joh, maar als je dat ook zo zegt, dan krijg je toch ook problemen? Dan zei ik, hoe moet ik het dan zeggen? Hij zei, nou dan zeg je zo, maar dat en dat hoeft er toch allemaal niet bij, want daar krijg je de problemen over. Wat is dan de doelstelling? Dat wij de waarheid dienen, prediken aan de ene kant en aanhoren en aanvaarden aan de andere kant. Of gaat het erom dat we gewoon een gezellig clubje met bij elkaar hebben waar wij het allemaal zo hardgrondig eens zijn? Wel, nu er lopen christenen genoeg rond die het met ons en met u en mij ook niet eens zijn en wij zonderen ons ook van hen af. Zie, het hele punt is dat die dienst aan de Heer, de dienst onder het nieuwe verbond, per definitie er een is van smaadheid, zoals het hier genoemd wordt, of van strijd, zoals het op vele andere plaatsen genoemd wordt. En die strijd zouden wij niet uit de weg gaan, wij niet, voor zover wij onder het gehoor van het woord Gods komen, en dus dingen moeten leren die nou eenmaal niet naar de mens of naar het vlees zijn. We zullen ze moeten aanvaarden en verwerken en ons eigen maken. En aan de andere kant voor de voorgangers geldt dat ze inderdaad trouw zijn, niet aan hun gemeente, maar aan de Heer die hen eventueel heeft aangesteld. Voor zover ze echt voorgangers zijn, zijn ze door de Heer aangesteld. Bovendien, ook wanneer we onszelf bepaald niet als voorganger beschouwen, dan nog blijft het zo dat als wij het woord God spreken, zouden wij ook inderdaad het woord God spreken. En het niet verbasteren of verdunnen met onze eigen gedachten of zo. En dingen weglaten waarvan we denken, we kunnen het beter maar niet zeggen, want daar krijgen we problemen mee. Dat is het hele verhaal. Ik denk altijd, als ik zulke dingen hoor over waarom zeg je dat nou niet anders, of waarom laat je dat nou niet weg, dan denk ik altijd, ja jongens, maar naar de mens gesproken, als iemand als Luther zijn mond gehouden zou hebben, Calvijn noem ik liever niet, maar goed, maar als iemand als Luther bewijzen van spreken dan, ik noem maar een naam, zijn mond zou gehouden hebben, ja, dan geen reformatie, zal ik maar zeggen. Zo gaat het toch altijd? Op een gegeven moment blijkt iedereen zijn mond te houden en zelfs helemaal de Bijbel te verstoppen. En als er dan niemand een keer gewoon zegt waar het op staat en zijn nek uitsteekt, dan naar de mens gesproken zou daarmee de poorten der hel zouden de gemeente overweldigen. Naar de mens gesproken, begrijp je me goed. Zo gaat het dus niet, want de Heer doet ook wel het een en ander. Maar neem niet weg dat het inderdaad aan de ene kant voor ons als gelovigen in het algemeen vanzelfsprekend is dat wij gehoorzaam zijn aan onze voorgangeren. Als ik het woord gewoon neem zoals het er staat, betekent het gewoon dat wij naar hen horen, naar hen luisteren. Er zal toch een reden voor zijn waarom bepaalde dingen gezegd worden. Neemt niet onze verantwoordelijkheid weg om, zoals de Bereërs, dagelijks te onderzoeken of deze dingen die ons verteld worden al zo zijn. Zo hoort het wel. Maar niettemin is de gedachte dat we inderdaad bereid zijn te luisteren. En als het niet is bereid zijn te luisteren naar dingen die we nog nooit eerder gehoord hebben, ja, waarom luisteren we dan? Ik bedoel, dan betekent het niks. De bedoeling is juist dat we dingen leren die we nog niet kenden. Toch? En als je een hekel hebt aan nieuwe dingen, ja, dan moet je niet onder het woord God stellen. En als je denkt alles al te weten, dan kun je beter naar een avond als deze ook niet komen. Zo zit het gewoon. Nou goed, zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig. Dat wil zeggen dat ze als voorganger op zijn minst erkend zouden worden, dat wij hun woorden zouden aanhoren in de eerste plaats, maar meteen daarop volgt dat wij geacht worden die woorden ook inderdaad te toetsen aan de schrift. Maar in alle bereidwilligheid. Niet te zeggen van, dat hebben we nog nooit gehoord, of ik heb het altijd anders gehoord, dus dit kan niet waar zijn. Dat is trouwens bij nader inzien het meest domme argument wat er bestaat, maar waarschijnlijk het meest gehoorde. Dat heb ik nog nooit gehoord, dus dat kan niet waar zijn. Of hoeveel geloven dat er nou nog meer? Maar een paar? Nou, dan kan het niet waar zijn. Dat zijn geen argumenten. Dus ik heb nou echt niet meer de tijd om daarop in te gaan, maar de Bijbelse gedachte is inderdaad niet eens dat wij zouden komen tot kennis van de Heer Jezus en van God door de schrift rechtstreeks. Schrik maar niet hoor, steken we maar weer mijn nek even uit. De gedachte is niet dat wij de Bijbel zouden lezen en daardoor tot geloof zouden komen of tot kennis der waarheid. De Bijbelse gedachte blijkt te zijn dat ons door iemand het evangelie, de Bijbelse boodschap, gepredikt wordt en van ons wordt verwacht dat wij deze dingen controleren aan de hand van de schrift. Dat is een heel eigenaardig verschijnsel, maar niettemin is het zo. De Heer zit niet te wachten totdat wij onze Bijbel lezen en dan tot geloof komen. De Heer stuurt ons, mensen, die ons inderdaad de Bijbelse boodschap prediken, bekendmaken dus. Waarna wij in tweede instantie controleren of deze dingen ook inderdaad Bijbels zijn. Dat is de normale gedachte in de schrift in het algemeen, maar het Nieuwe Testament in het bijzonder. Je mag toch aannemen dat als de discipelen waar dan ook spraken, eerst in Jeruzalem, later op andere plaatsen, tot de Joden, dan was het hen heus niet om te zeggen wat er in de Bijbel staat. Maar om hen te prediken wat de essentie is van de Bijbelse boodschap en hen bekend te maken op welke wijze het woord in de Bijbel, de woorden van de schrift, spreken over het werk dat God volvoert in Christus. Dat is maar waar het om gaat. Ja, die woorden heb ik dus onder andere in gedachten. Romeinen 10 is heel sterk daarin. Al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Maar hoe zouden ze aanroepen in welke zij niet geloven? En hoe zouden zij geloven zonder die hun predikt? Want de Bijbelse gedachte is in de eerste plaats dat men gelooft in een gepredikte boodschap. Dat moet wel een Bijbelse boodschap zijn, maar niettemin een gepredikte boodschap. En dat is maar waar toch? Geloof is uit het gehoor. Enzovoorts. Ik had gisteren een hele verzameling. Ja?
Je zult denken dat het nog een keer weer overlevering, omdat men niet allemaal een Bijbel zou.
Ja, de enige beperkende opmerking die ik zou moeten maken, dan is inderdaad dat niet iedereen over een Bijbel beschikte. De boekdrukkunst had men nog in jaren uitgevonden. Dus Bijbels waren zeldzaam, om zo te zeggen. Maar daar moet ik tegenover stellen dat waar gepredikt werd aan Joden in het algemeen en zelfs in de synagogen. Lees handelingen maar na. In de synagogen in bijzonder mag men aannemen dat er toch een hoge mate van schriftkennis bestond. Niet in de zin van inzicht in de schrift zozeer, maar wel kennis van de tekst van de schrift als zodanig. Mede omdat de Joden dan toch in elk geval in 2 jaar tijd, in die dagen voor zover ik weet in ieder geval, in 2 jaar tijd de hele Bijbel doorlazen in de synagogen. Het Oude Testament dan wel te verstaan. En van jongs af aan kreeg men ook onderwijs in de schriften enzovoort. Dus met die kennis van de schrift viel het dan toch nog wel mee. Maar hoe dat ook zij, in de schrift, leeshandelingen maar na. Ik wou net zeggen, ik had gisteren nog een hele stapel papier bij me met allemaal van die teksten waar gesproken wordt over mensen die tot geloof komen. En bijna in alle gevallen staat erbij, zij geloofden in wat gepredikt was. Die dan zijn woord gaarne aannamen enzovoorts. Gaat altijd om de gepredikte boodschap in de eerste plaats. Want de gedachte is dat God inderdaad mensen uitzendt die het woord God zouden spreken. En er zit nog iets anders achter. Maar goed, dat kan ik ook nou zo gauw niet meer uitleggen. Het idee is namelijk wel degelijk dat wij als gelovigen zouden beginnen met ons te onderwerpen. Natuurlijk zeggen wij dan aan God, aan de Heer, aan het woord. Dat is waar. Maar een belangrijk punt is ook dat die onderwerpen, die onderdanigheid, of hoe dat maar genoemd moet worden, inderdaad ook tot uitdrukking komt, doordat men komt tot aanvaarding van een boodschap die door een ander mens, notabene, die door een ander gepredikt wordt. En als men die boodschap aanneemt, onderwerpt men zich feitelijk aan die mens die hem predikte. Het is een gevoelsmatige zaak, maar niettemin zeer essentieel.
Het is het hoogste dat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, gij jullie zult mijn getuigen zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk ja. Zo dat alleen eigenlijk een getuige kan zijn wanneer hij het zelf tot zich genomen heeft. En hoewel de Joden dus, je zegt het net al, kennis van de schrift hadden, van de letter, ja. Verstonden ze de boodschap niet in. Juist die getuige was van datgene wat het werkelijke leven ja. Was. Die
komt
die boodschap
ook doorgeven. Ja, dat is een heel. Je kunt uitzonderingen op de regels hebben. Natuurlijk zijn die er ook. Maar de algemene waarheid is. Ik weet niet meer waar het staat, ik heb gisteren nog ergens voorgelezen. Dat de gedachte is dat toen de Heer opstond uit de dood. Liet hij zich ook niet zien aan iedereen of aan de Joden. Of verscheen hij niet in de zaal waar Sanhedrin bij elkaar kwam. Integendeel, hij verscheen aan zijn discipelen en de gedachte was dat de discipelen wat zij gezien en geleerd hadden inderdaad zouden prediken opdat mensen tot geloof zouden komen. Niet in de zichtbaar verschenen Christus, maar inderdaad in het woord der prediking. En daarmee zich zouden onderwerpen niet alleen het aan de prediking, maar ook aan de prediker. Dat is de gang van zaken. Dat is nou helemaal zo. En dat is een betrekkelijk gevoelsmatige kwestie, maar het betekent inderdaad, dat het zal velen van ons wellicht overkomen zijn, dat we inderdaad door iemand die ons het evangelie predikte tot de Heer gebracht zijn. En dat is dus niet een zaak geweest alleen maar van ons privé in een besloten kamertje, zal ik maar zeggen, maar daadwerkelijk werden wij als het ware bij de hand gegrepen en tot de Heer geleid. En we moesten erbij op de knieën. Ik vind het niet een verkeerd gebruik hoor, al wordt er misbruik van gemaakt. Begrijp je me goed, ik sta heus niet te vertellen dat wij blindelings zouden moeten gehoorzaam zijn aan iemand die voor onze voorganger doorgaat. Of hij onze voorganger is, is afhankelijk van of hij ons het woord Gods predikt. Maar, want dat is de Bijbelse gedachte, de voorgangers zijn degene die het woord Gods prediken, in de eerste plaats. Maar waar iemand het woord Gods predikt, zouden wij ook inderdaad niet alleen hen gehoorzaam zijn, dat wil zeggen naar hun woord luisteren, maar hen ook onderdanig zijn en dus hen dienen. Kijk, ik vind het altijd moeilijk om erover te praten, maar dat is wel zo. De gedachte is bovendien, maar dat staat op een andere plaats, dat waar wij deel krijgen aan geestelijke goederen van iemand, dat wij in materiële zaken dat wij de materiële zaken daar inderdaad tegenover zouden stellen. Ik lees het vers niet al te vaak, dus ik kan het niet uit het hoofd citeren zo gauw, hè. Maar dat wordt er gezegd, hè. Als heidenen deel hebben gekregen bijvoorbeeld aan de geestelijke dingen, de zegeningen van Israël, dan is het toch een vanzelfsprekende zaak dat de heidenen met materiële dingen weer de Joodse gemeente in Jeruzalem steunen bijvoorbeeld. Dat verhaal was dat ook weer. Onder andere dan, hè. Maar dat is de gedachtegang, want onderdanig zijn wil niet slechts zeggen dat men naar hen zou luisteren, het wil ook zeggen dat men hen zou dienen. En dus zou bijstaan in hun dienst, want daar komt het in de praktijk op neer. En er staat er bovendien waarom dat zo is, want staat er, zij waken voor uw zielen. We zijn genadig genoeg, want wat voorgangers doen is normaal het woord Gods spreken, want dat is de Bijbelse definitie min of meer van dat begrip voorganger. Maar er staat bij, zij waken voor uw zielen of waken over uw zielen. En van zielen hebben we gezien dat het aanduiding is gewoon van het praktische leven, het zichtbare leven van de mens, en in dit geval van de gelovigen. Hetgeen niet betekent dat de voorganger zich meteen zou moeten bemoeien met het particuliere leven, met de wandel dus, de ziel, de wandel van de gelovigen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het woord wat gepredikt wordt, als het goed is, een uitwerking heeft op die wandel, op die zielen. En in vele omstandigheden zal het toch, als het goed gaat, zal het toch inderdaad zo zijn dat een voorganger spreekt over bepaalde Bijbelse onderwerpen, omdat hij denkt dat dat op dat moment gewenst is voor bepaalde gelovigen, zal ik maar zeggen. Ze wisten het nou eenmaal. En dat heeft wel degelijk met praktische dingen te maken. Want wat u niet merkt van iemand die tot u staat te spreken, is wel degelijk dat zo'n spreker zich afvraagt wat er gebeurt met het woord wat hij gesproken heeft. Ik moet u zeggen, het is niks zo vervelend. Er schiet me geen beter woord binnen. Maar beroerd kan, dat lijkt me wel een goed woord. Het is niks zo beroerd om een avond voor de mensen te hebben moeten spreken. En dan gaan we weer uiteen. En dan te moeten denken van, nou, ik geloof niet dat ze het begrepen hebben. Of misschien hebben ze het nou begrepen, maar ik ben benieuwd wat er van terecht komt. Dat soort dingen. En Paulus, die beschrijft in de tweede Korinthebrief uitgebreid wat voor ellende hem allemaal overkomen is aan vervolgingen enzovoorts en aan ellende onderweg. En helemaal aan het eind van het verhaal zegt hij, en behalve dit alles overvalt mij ook dagelijks de zorg voor de gemeenten. Wat voor zorg? Hij kon er immers niks aan doen verder. Maar hij voelde zich... Hij was ook. Maar hij voelde zich ook verantwoordelijk, min of meer, voor het welzijn van die gelovigen. Dat wil zeggen, hij kon niet bepalen wat ze doen of laten moesten, dat deed hij ook niet. Maar hij moest hen wel inderdaad het woord Gods prediken, met het oog op de uitwerking daarvan vanzelfsprekend. En waar die uitwerking bij bijvoorbeeld de Korintiërs volstrekt negatief was, kon hij dus rustig aan hen schrijven, buiten dit alles overvalt mij ook dagelijks de zorg voor die gemeente, en in het bijzonder van die Korintiërs uiteraard. Want als het woord zijn uitwerking niet heeft, eenvoudig omdat zij niet naar hun voorganger, want het was hij wel degelijk, wilde luisteren, ja, wat moest hij dan? Hij waakte over hun zielen, nou, hij schreef ze maar eens een paar brieven, ik denk niet dat het veel geholpen heeft. Maar dat zijn echt dingen die als het goed is een belangrijke rol spelen. En naarmate iemand werkelijk naar Bijbels voorbeeld, naar Bijbelse definitie voorganger is, zal hij inderdaad deze gevoelens, deze spanningen moet ik eigenlijk zeggen, kennen. Nou goed. Natuurlijk weet ik ook, er zijn er ook die gewoon lezingen houden en die houden een praatje en dan gaan ze weer naar huis en dan de volgende. Dat kan ook. Je kunt je eraf maken en zeggen het is een lesje en we zijn wel vandaag aan toe. Oh, les zoveel. Bij welke bladzijde zijn we gebleven enzovoorts. En leuk, er waren veel mensen, dan kan het tenminste uit. En dat was het dan. Maar of je nou zo iemand een voorganger moet noemen, daar moet je zich ook niet druk over maken, over hoe je hem noemen wilt. Hè? Maar of je zo iemand nou voorganger kan noemen in Bijbelse zin van het woord, dat is dan nog maar zeer de vraag. Maar het punt is dat het werk van de voorganger wel heel wat meer is dan af en toe een preek houden. Als het goed is en als hij zijn werk goed doet. En daar waar de luisteraars niet horen en dus niet gehoorzaam zijn en ook niet onderdanig zijn, daar wordt het werk van een voorganger heel verschrikkelijk, laat ik u dat vertellen hoor. Een zenuwenbaan zeg ik dan. En ik bedoel het zo letterlijk mogelijk. Maar er staat niet in, zij waken voor uw zielen. Het is eigenlijk de beschrijving van de herder uit bijvoorbeeld vers 20... of de opziener, wat hetzelfde is. Want de bedoeling is inderdaad dat de voorganger als herder inderdaad toeziet op de kudde en toeziet op het welzijn. Dat wil zeggen, hij kan er niet zo geweldig veel aan doen. Maar het enige wat hij kan doen is sturen door inderdaad het woord Gods op de juiste wijze te doseren. In beide spellingen. De een gaat met een C geloof ik en de ander met een S. Dat heb ik nooit begrepen, want volgens mij blijft het hetzelfde. Doseren. De juiste hoeveelheid en ook de juiste soort toedienen opdat het uitwerking zou hebben. Dat is de gedachte. En dat is verschrikkelijk moeilijk. Nou goed. Niettemin staat er, zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, want dat is nog eens een ander verhaal. Namelijk dat degene die met het woord dienen en die dus werkelijk als voorgangers optreden, ook inderdaad daarvoor verantwoording zullen afleggen. Uiteraard niet aan degene tot wie zij spreken, want dat zijn niet de meerderen. Integendeel bijna zou ik zeggen, dat zijn degene die onderdanig zouden zijn, maar wel aan degene die boven die voorganger staat. Daar staat het trouwens ook, want in vers 20 wordt ineens gesproken over de grote herder der schapen, zoals Petrus trouwens spreekt in 1 Petrus 5 over de overste herder, 1 Petrus 5 vers 4. En ik kan u verzekeren dat de verantwoordelijkheid voor van degene die met het woord dient, inderdaad bijzonder groot is, omdat hij een deel van de verantwoordelijkheid van zijn toehoorders als het ware overneemt. Lijkt me een duidelijke zaak. En wij als gemeenteleden kunnen dan tegen de heer zeggen later, nou ja, onze voorganger heeft ons dat nooit verteld. En dan wordt de voorganger geroepen, bij wijze van spreken dan, waar is die voorganger? Had hij maar nooit wat gezegd, hè? Toch? Dan zou het minder problematisch geweest zijn. Maar de wijze waarop hij zijn dienst vervult, daar zal hij inderdaad verantwoordelijkheid voor afleggen. Uiteraard, dat is ook wat Petrus trouwens zegt in 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 4. Hij heeft het niet voor niks over de overste herder daar. Want tot de herders, zegt Petrus, dat zij de kudde God zouden wijden en daar opzicht over zouden hebben, niet uit bedwang, niet omdat het moet, maar gewilliglijk, nog om een vuil gewin, niet als een beroep dus, maar met een volvaardig gemoed. Zeg maar roeping, zullen we dan maar zeggen, voor het gemak, hè. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, want er komt er nog eens bij. De gemeente is niet het eigendom van de voorganger, andersom trouwens ook niet, want de gemeente is het erfdeel des Heren en de voorganger heeft daarin een dienende taak. Als je het zo beschrijft, dan lijkt het meest op een korporaal, denk ik altijd, hè. Toch? Je kan altijd van alles de schuld krijgen, maar het is wel zo. En daarom zegt de apostel ook, dat ze niet alleen rekenschap geven zullen, maar er staat ook, opdat zij dat doen mogen, namelijk waken over onze zielen, opdat ze dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, kreunende, van pijn namelijk is het eigenlijk, hè? Omdat het gewoon een gedurige smart is, met een term die ik ook maar even leen van de apostel Paulus. Want hoe dan ook, daar waar de gelovigen bereid zijn, gewoon niet anders dan dat, bereid zijn te luisteren en bovendien zelf het woord wat gepredikt wordt onderzoeken, namelijk of het in overeenstemming is met de schriften, daar wordt het werk van de voorganger en ook de verantwoordelijkheid van de voorganger een heel stuk minder. Want zo hoort het toch, de verantwoordelijkheid voor het individuele leven van de gelovigen ligt bij de individuele mens en niet bij de voorganger. En wij zouden als gelovigen zelf onze verantwoordelijkheid kennen en dus inderdaad in gehoorzaamheid, geneigd tot horen, en onderdanigheid luisteren naar het woord wat gesproken wordt en het onderzoeken of deze dingen inderdaad al zo zijn. En waar dat in alle oprechtheid, openheid en eerlijkheid gebeurt, daar hebben wij als luisteraars geen probleem. En daar hebben wij als sprekers, zal ik maar eens zeggen, dan hebben wij inderdaad ook geen probleem. Er is niks zo mooi als te mogen spreken over de Heer, over Bijbelse waarheid in het algemeen, aan mensen die het weliswaar niet met het gesprokene eens zijn, maar die bereid zijn te luisteren. En die zeggen van, nou, we zullen het, ik zal het eens onderzoeken, ik weet nog niet, of ik zie het niet helemaal zo, maar dat is het mooiste wat er is. Eenvoudig, omdat de gelovigen zelf dan hun eigen verantwoordelijkheid kennen en op zich nemen, en omdat er dan verder ook geen spanningen opgeroepen worden en geen strijd ontstaat enzovoort. Dus zo kan het dus wel. Maar het komt helaas niet zo geweldig veel voor. Maar nou, u wil weten hoe ik het vind om hier te spreken, maar dat vertel ik u niet. In ieder geval, er staat op dat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. En dat bedoelde ik nou net te zeggen, waar wij als luisteraars, zal ik maar zeggen, bereid zijn tot luisteren, is dat ook inderdaad tot ons eigen nut, want daarmee geven wij de spreker de gelegenheid om te zeggen wat hij wil. En nog altijd denk ik, als ik luisteraar ben, dan hoop ik altijd maar dat degene die spreekt ook inderdaad zegt wat hij op zijn lever, of waar het maar is, op zijn hart, heeft. Ik wil het graag weten. Toch? Daar hebben wij toch wat aan. En dat maakt het voor onszelf als luisteraars makkelijker. En dat maakt het voor de spreker ook makkelijker. En daar gaat het maar om. Nou. Waarna de apostel ogenblikkelijk dus zegt in vers 18, bid voor ons. Maar ja, die ons, dat zijn die voorgangers, hè. In ieder geval Paulus, misschien Timotheus, maar dat weet ik niet, want het staat er niet bij, hè. Bid voor ons, leuk, hè. Dus de lezers, nou even van het onderwerp af, de lezers moeten geweten hebben wie de schrijver was van dit Bijbelboek. Hoe anoniem het ook is. Dus het wordt moeilijk om te beweren dat Paulus anoniem geschreven heeft, omdat hij er niet vooruit wilde komen, om wat voor reden dan ook. Want als dat zo was, kon hij moeder zeggen, bid voor ons. Waarna hij trouwens Timotheus bij name noemt. Maar goed, in vers 23. Of hij heeft anoniem geschreven in de gedachte van, nou, er kan niemand zich een bijl vallen aan mijn naam die erbij staat. Maar de goede verstaande begrijpt toch wel van wie deze brief afkomstig is. En dat lijkt me het meest voor de hand te liggen. Op het moment althans. Hè? Goed. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben. Wij, voorgangers, dat wij een goed geweten hebben. Namelijk omdat wij in alles willen eerlijk met ere dus wandelen. Dus de apostel past hier vers 17 inderdaad op zichzelf toe en zegt, wij willen in alles eerlijk wandelen, let op willen. Of het altijd lukt is dus maar zeer de vraag, maar het gaat om de gezindheid in de eerste plaats. Wij willen in alles eerlijk wandelen, wij hebben een goed geweten, enzovoorts. En dus bid voor ons. Want juist voor zulke voorgangers zou ik dan maar zeggen, zou men inderdaad bidden. Want u begrijpt toch ook dat zulke voorgangers inderdaad de prooi bij uitstek zijn van de grote tegenstander. Hè? Wat denkt u, dat de Satan, hè, de stratege bij uitstek, zich richt tegen die kleine gelovigen, zoals u en ik? Bij wijze van spreken, hè, want ja, hoe moet je dat nou zeggen? Hè? Nee, hij pakt degene die werkelijk de Heer dienen. Omdat dat de meeste uitwerking heeft. Dat zijn de leiding moet gepakt worden, zal ik maar zeggen. Hè? Degene die voorop lopen, voorgangers, herders, die moeten gepakt worden. Dat is wat er gebeurt. En dus, bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder ulieden mogen wedergegeven worden. Hier komen we echt tegen het eind van de brief, want de gedachte is natuurlijk, ik kan me er niet aan onttrekken, hoewel je het weg kunt redeneren, maar de gedachte is dat de apostel dit schrijft vanuit de gevangenis. Dat is niet bewezen, dat kun je denk ik niet bewijzen, maar het lijkt mij voor de hand te liggen, in de eerste plaats vanwege deze uitdrukking, opdat ik te eerder ulieden mogen wedergegeven worden. Het is een term die trouwens in andere brieven, bij gevangenisbrieven namelijk, ook gebruikt wordt. En aan de andere kant, omdat de inhoud van de brief sterk overeenkomt, qua strekking, met de zogeheten gevangenisbrieven, Efeze, Filippenzen en Colossense, omdat deze brieven, met name deze Hebreeënbrief, dus ook spreekt over de hemelse positie van de gelovigen. En daar hoef ik nou niks meer van te zeggen. En dat is nou juist wat hij in de gevangenis uiteenzet, omdat als er dan al een plaats is buiten de legerplaats, dan is het in de gevangenis. Per definitie, want in de gevangenis is men onttrokken aan het maatschappelijk leven. Dat is het wezen van de gevangenis. Dan is men buiten de legerplaats. Maar goed, men zou dus voor hem en de zijnen bidden. Hij verwacht ook bovendien volgens dit vers uit de gevangenis bevrijd te zullen worden, hetgeen hij ook schrijft in Filippenzen en Colossense. Efeze weet ik uit hoofd niet. En in 2 Timotheus, niet te vergeten. Net zo goed. Ja.
Als hij dus zegt, ik bid u te meer, dan bedoelt hij natuurlijk ook dat diegene die voor hem bidt, dat die hem in zekere zin ook accepteert als voorganger. En dat hij dus daarop des te liever daarin gewonnen wil
hebben. Ja. Ik heb het niet gezegd, want ik denk, zal ik dat nou, want ik zit nou echt in tijd nog, daar komt dat van. Het punt is namelijk dat ik aarzel om de conclusie te trekken uit vers 19, dat als deze mensen, de Hebreeën zullen we dan maar zeggen, als deze Hebreeën nou maar veel voor Paulus bidden, dan zal Paulus des te eerder uit de gevangenis losgelaten worden. Dat is niet de conclusie die ik zomaar trek. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar ik zeg wel dat dat een zeer onwaarschijnlijke zaak is. Want de conclusie die ik inderdaad uit het vers trek, denk dezelfde als die jij nou trekt, is dat waar men inderdaad Paulus dient, voor Paulus bidt, hem gehoorzaam is, hem onderdanig is, daar is het aan de andere kant ook des te voor de hand liggender dat Paulus binnen afzienbare tijd hen ook zal bezoeken. En het tegengestelde vind je terug in de beide brieven aan de Korintiërs, waar de apostel vele malen zegt dat hij hen zal bezoeken, of van plan was hen te bezoeken, of hen alsnog zal bezoeken, maar hij doet het niet, hij heeft het ook niet gedaan, enzovoorts. Waarom niet? Omdat ze toch niet naar hem willen luisteren, hij heeft dus wel wat beters te doen. En dat is niet wat Paulus uitmaakt, maar is wat de Heer uitmaakt. Want Paulus wilde er naartoe, maar hij zegt, ik ben steeds verhinderd geworden enzovoorts. En terecht. Wat moest je er ook, ze zouden toch niet naar hem luisteren. Waarna je in Korinthe de vraag kunt stellen, waarom horen wij dat in deze gemeente nou nooit? Gewoon omdat ze het niet horen willen, dus de Heer stuurt Paulus ergens anders naartoe. Dat is een simpele vraag. En als deze Hebreeën inderdaad Paulus dienen, bidden voor hem, te meer voor hem bidden, is de kans ook inderdaad groot dat de Heer Paulus gelegenheid zal geven om juist deze mensen te bezoeken, omdat deze geneigd zijn te luisteren naar zijn prediking. Zeer voor de hand liggend. Nou goed. Vers 20, de God des vredes. U weet toch welke God dat is? Ja goed, er is maar één God, natuurlijk. Dus het kan niet anders, hè? Precies, de God van het nieuwe verbond. Vrede. De term, een van de termen, ter aanduiding van het nieuwe verbond. Het verbond des vredes. De God nu des vredes, de God der genade. Dat heet op een andere plaats, hè? De God aller genade. De God van het nieuwe verbond dus. De God des vredes, die de grote herder der schapen uit de doden heeft wedergebracht. Die volmaken u in alle goed werk, want dat is de zin. De God des vredes volmaken u in alle goed werk. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de bedoeling van deze brief is, dat deze Hebreeën, of wie het dan maar zijn, inderdaad zouden volgroeien, volwassen zouden worden in alle goed werk. En voor goed werk hebben we nou dus helemaal geen tijd, maar goed werk en alle goed werk of goede werken is in de Bijbel nog altijd de aanduiding van al die werken die deel uitmaken van de dienst onder het nieuwe verbond. Neem maar een concordantie of een computer, dat gaat veel sneller. Goede werken, goed werk of zoiets. Zoek het maar op, dat heb ik ook gedaan. Dan krijg je een pracht van een lijst waarin goede werken genoemd worden. En dan kom je ogenblikkelijk tot de ontdekking dat goede werken maar één doel hebben. Namelijk de verheerlijking van God. Want er staat de eerste en de laatste keer dat goede werken genoemd worden in het Nieuwe Testament er gewoon bij. Dus dat is makkelijk. En daartussenin wordt gezegd onder andere dat we zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Niet uit goede werken, maar tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze, maar ik meen dat ik dat hier in het verleden ook al uitgebreid heb aangehaald. Goede werken dus. De dienst namelijk onder het nieuwe verbond, want dat is wat het is. Die conclusie kun je hier ook trekken, want daar gaat de hele brief over. Maar je kunt die conclusie ook trekken uit al die schriftplaatsen waarover goede werken gesproken wordt. Goede werken die niet leiden tot wedergeboorte, maar goede werken die wij kunnen en zouden doen omdat wij wedergeboren zijn. Of zijn goede werken waartoe zelfs wij wedergeboren zijn. Dat is de gedachte. Nou, de God des vredes, de God der genade, de God van het nieuwe verbond, volmaken ons in alle goed werk. Dat kunnen alleen maar werken zijn die deel uitmaken van deze dienst onder het nieuwe verbond. De God des vredes, de God namelijk die de grote herder der schapen, leuk hè, de grote priester, ging het een paar hoofdstukken eerder over, hoofdstuk 10, was de hoge priester, de opperste, de hoogste priester. En hier is het de grote herder, en ik heb al eerder gezegd, de herder en priester komen met elkaar overeen. En hier komt de grote priester, namelijk de hoge priester, overeen met de grote herder der schapen. Maar die grote herder der schapen is uiteraard niemand anders dan de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Die voor zijn volk, zijn huis, dan wel zijn kudde zou zorgen en die de dienst van dat huis of van die kudde zou leiden. De God des vredes die de grote herder der schapen door het bloed, leven dus, des eeuwigen testaments, leven dus, eeuwig leven dus. Hè. U weet wat we besproken hebben naar aanleiding van Hebreeën 9 vers 14. Het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Over hetzelfde bloed gaat het. Het leven van Christus, het leven van het nieuwe verbond. Het leven van het eeuwige testament, dat is het nieuwe verbond uiteraard. God heeft namelijk deze herder opgewekt uit de dood. En die God die de Heer Jezus Christus opgewekt heeft uit de dood, die zal ons volmaken in alle goed werk. Waarmee u hopelijk meteen begrijpt wat hij dus doet in ons. Wel, hij heeft eerst Christus opgewekt. Wat hij nu doet, is ons opwekken. Hij heeft eerst Christus opgewekt uit de doden. De bedoeling is dat wij nu inderdaad zouden komen tot deze opstanding der doden. Vrij geciteerd uit Efeze 2, of Filippenzen 2. Hij die Christus uit de dood heeft opgewekt, zou onze sterfelijke lichamen, niet onze dode lichamen, onze sterfelijke lichamen, dat zijn deze, levend maken. De gedachte is gewoon dat leven Gods in ons inderdaad tot ontwikkeling zou komen, opdat dat leven Gods zou geleefd worden in en door dit oude lichaam, is de gedachte. Of anders, degene die ons hulp verleent, is degene die ook aan de Heer Jezus in de tijd hulp verleende. En wat deed hij? Hij gaf hem nieuw leven. En wat doet de Heer ons? Geeft ons nieuw leven, geeft ons kracht, te bekwame tijd, enzovoort. Dat is wat ik net citeerde, vrij dus, uit Filippenzen. Ik zei 2, maar het was 3, inderdaad, ja. Filippenzen 3. We zouden komen tot wat dan letterlijk heette uit opstanding uit de doden. Maar de gedachte is dat inderdaad dat leven van Christus in ons geleefd zou worden. Die God die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u, God werkt namelijk in ons, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. Het is net of je Romeinen 12 leest. Of Efeze 4. Dat we zouden verstaan welke de goede wel behagelijke wil van God zij. Opdat we die zouden doen. Of Filippenzen dan toch maar weer. Is het nog 3? 2 inmiddels nog. Het is God die in uw werk beide het willen en het werken. Dus doe alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Dat is waar het om gaat. Opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. Het is niet de bedoeling dat hij in ons zou werken hetgeen voor ons wel behagelijk is. Maar het is de bedoeling dat hij zodanig in ons zou werken dat wij zouden doen wat hem wel behagelijk is. Dat is wat die geest, of wat Christus in ons zou doen. Die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus. Want waar wij doen wat hem wel behagelijk is, zijn wij betrokken in onze priesterlijke dienst, en dat is door Jezus Christus, want hij is het hoofd van dienst. De hoge priester dus, van het nieuwe verbond. En hem zij dus heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Wordt dus met amen nog eens een keer bekrachtigd. Want de bedoeling, de hele roeping van de gemeente sowieso is tot heerlijkheid Gods en tot heerlijkheid van Christus. En ook onze wandel, onze ziel, ook onze wandel zou zijn tot heerlijkheid van hem, uiteraard. En dus, daar gaat hij weer. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning. Het is net alsof de apostel even laat blijken van, nou, ik weet niet of ze het wel, hè? Zou het wel overgekomen zijn of zo. Hè? Maar extra woord erbij. Verdraagt het woord deze vermaning. Woorden die hij uitbreidt tot 1 of 2 hoofdstukken minstens aan het einde van de 2e Korinthebrief. En dus aan het einde van de Korinthebrieven. Korinthebrieven waar het ook ging om melk en vaste spijs. Net als hier in Hebreeën. Dienst onder het oude verbond, onder de beginsel der wereld, of dienst onder het nieuwe verbond. En nadat hij de dingen uiteengezet heeft, drukt hij hen op het hart om toch vooral dit naar het woord te luisteren. En hier zegt hij, verdraagt het woord deze vermaning. Maar wat hij hier zegt is eigenlijk hetzelfde als vers 17, zijt uw voorganger gehoorzaam en zijt een onderdanig, want ze waken over uw zielen. Dus volstrekt hetzelfde. Ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning. Vertroosting moet het zijn, maar bemoediging, of hoe je dat dan maar vertaalt, hè. Want ik heb u in het kort geschreven. Nou. Hè? Of zou dat kort toch alleen maar slaan op het laatste hoofdstuk? Weet je nog? Daar hebben we vorige keer toch over gehad even. Zo van dat laatste hoofdstuk is vermoedelijk de bijgesloten brief. Hè? Bij het Bijbelboek. Anders kan ik me moeilijk voorstellen dat het kort was, want deze 12 dan wel 13 hoofdstukken zijn bepaald niet kort. Bovendien, hij schreef een veel kortere brief over een gelijksoortig onderwerp, namelijk de gelaten brief. En hij schreef aan het eind, zie hoe groot de brief ik u geschreven heb. Met mijn eigenhandig, zegt hij dan nog. Zie je hoe groot de brief. Nou, die was nog niet half zo lang. Dus vermoedelijk slaat dit ook maar alleen op het laatste hoofdstuk. Maar het doet verder niks aan de dingen af natuurlijk, hè. Verdraag het woord deze vermaning, want ik heb je in het kort geschreven. Neem niet weg dat je het best ook de hele boek als kort kunt beschouwen. Want in dit boek werd op verkorte wijze uiteengezet op welke wijze de oud-testamentische dienst een beeld is van de nieuw-testamentische dienst. En daar kun je dus veel langer over doen dan deze 13 hoofdstukken. Dat hebben wij trouwens ook gedaan, want 57 maal anderhalf uur is toch echt meer dan deze 13 hoofdstukken. Maar goed. Toma. Dan vers 23. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is. Dat losgelaten kan ook zijn uitgezonden. Kan ook, of vertrokken. Kan ook zijn. Dat is het argument van degene die niet willen geloven dat in de gevangenisbrief is van Paulus. Zo op deze wijze kun je er onderuit redeneren. Dat kan dus inderdaad. Maar ik persoonlijk heb niet het idee dat het zo in elkaar steekt. Ik denk dat inderdaad Timotheus losgelaten is en in vrijheid gesteld is om inderdaad deze Hebreeën, wie het dan ook maar zijn, te bezoeken. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke ik u zal zien, want Timotheus wordt beschouwd als de officiële dienstknecht van Paulus. En Paulus zendt Timotheus omdat hij zelf niet kan. En via Timotheus bezoekt hij dan toch deze Hebreeën. Waarmee je maar weer ziet dat er inderdaad sprake is van samenwerking, maar ook onderlinge dienst, onder degene die wij als voorganger zouden aanduiden. Waarbij je bovendien ook ziet dat de initiatieven voor het werk niet voortkomen in de eerste plaats uit de gemeente als zodanig, maar inderdaad dat het initiatieven zijn van degene die inderdaad persoonlijk de Heer dienen, de voorgangers dus. Goed. Waarna staat, groet al uw voorgangeren. Zie, hij is er toch bij, hè? Want waar het over deze thema's gaat, die van de Hebreeënbrief, is de grootste zorg niet eens de zorg over de gelovigen als zodanig, maar is in de eerste plaats de grote zorg die van de voorgangers. Degene die deze boodschap zouden moeten prediken, die deze vaste spijs inderdaad aan de kudde, aan de gelovigen, zouden moeten aanreiken. De kans is namelijk groot dat ze zich er niet eens aan wagen. En dat is nog een nette, want ik heb jaren geleden kwam ik eens een heel bekende voorganger uit Nederland tegen, wie ze namelijk absoluut niet durf te noemen, die zei tegen mij, hij zegt, nou als er één boek is waar ik niks van begrijp, dan is het de Hebreeënbrief. Als er één boek is waar ik niks van begrijp, Job is dus makkelijker. Hè? Nou goed, misschien was zo niet bedoeld, maar dit was wel de uitspraak. Als er één boek is wat ik niet begrijp, is het de Hebreeënbrief. Nee, zou je gedacht zijn. Dit is precies uitgebreid waar het om gaat. De dienst onder het nieuwe verbond, waarbij wij vrijgemaakt zijn van het oude, opdat wij vrijwillig inderdaad deze levende God zouden dienen vanuit en in en vanwege een hemelse positie en tegelijkertijd een positie buiten de legerplaats. En deze laatste uitdrukking is ongetwijfeld de verklaring van waarom deze man dat zo zei. Of de van mening was, dit was het moeilijkste boek uit heel de Bijbel.
Was dat misschien?
Nee, het was geen drie brieven vroeger. Nee, integendeel. Zeker niet. Maar ik weet wel waar het op vast zit. Als men dit begrijpt, als men echt begrijpt en aanneemt, dan komt men terecht of dan is men buiten de legerplaats. Dat is het probleem. En als men dat per se niet wil, omdat men iets zoekt in de legerplaats, dan zal men inderdaad nooit komen tot verwerking van deze vaste spijs uit deze brief aan de Hebreeën. En die voorgangeren die dit dus wel kennen en spreken, van hen wordt gezegd, groet al uw voorgangeren en al de heiligen, in die volgorde, groet alle voorgangeren en al de heiligen. U groeten die van Italië zijn, zodat de brief dus in ieder geval uit Italië geschreven is. En waar was Paulus in Italië? In Rome, in de gevangenis, ik weet niet anders. Dus ik houd het daar toch maar op. Dus een brief inderdaad geschreven van buiten de legerplaats, waarschijnlijk aan degene die zich daarin bevonden met de oproep om inderdaad daaruit te gaan. En als je dat letterlijk zo neemt, echt letterlijk neemt, ik bedoelde het overdrachtelijk, maar als je het letterlijk neemt, dan komt inderdaad wel eens wezen een brief van Paulus uit de gevangenis in Rome, ongetwijfeld, daar heb ik geen twijfels over, aan de gelovigen in Jeruzalem. Bij het vooruitzicht dat Jeruzalem toch zou verwoest worden, juist aan die meest Joodse gemeente, meest judaïstische gemeente, christengemeente, die er in die dagen was. Ik vind het een beetje grappig eigenlijk, dat in mijn Bijbel, boven deze woorden, boven deze bladzijde staat Jacobus 1. Want Jacobus 1, niet te verwarren met King James trouwens, maar Jacobus 1 was inderdaad de voorganger, oorspronkelijk althans, in diezelfde Joodse gemeente in Jeruzalem, met een sterke neiging naar de wet. Ik wil niet zeggen dat Jacobus dat predikte, want dat kun je niet zeggen. Integendeel, daar heb je geen enkele grond voor. Maar het was in ieder geval een gemeente met sterke Joodse tradities. De kans is dus inderdaad groot dat juist aan hen, die Joodse gelovigen, deze brief geschreven werd, opdat ze niet alleen letterlijk, maar uiteindelijk ook overdrachtelijk de legerplaats zouden verlaten. Zouden kiezen voor de smaadheid van Christus buiten Jeruzalem en juist daardoor zouden komen tot de werkelijke dienst aan de levende God. Een dienst die zij onder het Jodendom uiteraard niet kenden. En dan eindigt de brief uiteraard met, want dat kun je voorspellen, de genade, en niks anders dan dat, de genade zij met u allen. Het is de wens die we van de apostel steeds tegenkomen, gericht aan alle gelovigen, soms uitgebreider, maar in ieder geval genade. Want genade is dat wat komt van die troon waartoe wij zouden naderen. Zodat wij genade zouden ontvangen, niet alleen om wedergeboren te worden, maar in bijzonder genade zouden ontvangen om inderdaad de levende God te dienen en te ontvangen daartoe hulp te bekwame tijd. Amen.